Goedemorgen allemaal. Nou, ik hoop van harte dat niet broeder Van Andel hier het woord voert, maar dat God zelf aan het woord is. Dat hoop ik van harte, dat is de beden van mijn hart. Zoals u weet ben ik nogal een liefhebber van het profetisch woord en mogelijk dat u weer verwacht dat er weer iets komt, maar dat gebeurt vanmorgen niet. Ik ga het Oude Testament in en ik ga naar het boek Jozua. Jozua 6, daar begin ik wat tekst in te lezen. En vervolgens lezen we ook nog het hele hoofdstuk, Jozua 7. Eerst naar Jozua 6. En dan begin ik bij vers 15. Jozua 6, dat is dat gedeelte over de val van Jericho. Een gedeelte waar je als kind altijd met rode oortjes, althans ik, zat te luisteren als ze dat vertelden. En dan staat er in Jozua 6, vers 15, op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, dat is dus Israël, zodra de dageraad gekomen was en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen. De vorige dagen was dat altijd één keer. Toen de priesters bij de zevende maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot het volk, juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Doch de stad en al wat erin is, zal door de ban de Heere gewijd zijn. Alleen de hoer Rahab zal in leven blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden heeft verborgen. Gij echter neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de ban slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort. Al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen zullen de Heere heilig zijn. Het zal bij de schat des Heere komen. En die schat des Heere bevond zich in de tabernakel. Hè? Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies, zodra het volk van het geluid van de horen vernam, hief het een geluid aan en de muur stortte ineen. En de volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit en ze namen de stad in. Dan had ik verder in Jozua 7. De Israëlieten echter vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit de stam Juda iets wegnam van het gebannene. Toen ontbrandde de toren des Heeren tegen de Israëlieten. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, oostelijk van Bethel, en zeide tot hen, trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai, daarop kwamen zij tot Jozua terug en zeiden tot hem, het gehele volk behoeft niet op te trekken, laat ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want ze zijn daar weinig talrijk. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen, zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hem buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. En Jozua scheurde zijn klederen, wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren tot aan de avond. Hij en de oudsten van Israël, terwijl ze zich stof op het hoofd strooiden. En Jozua zeide, ach Heere, Heere, waarom heb gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat die ons ten gronde richten, hadden wij maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Och Heere, wat zal ik zeggen nu Israël zijn vijanden de rug heeft toegekeerd? Wanneer de Kanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua, sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen die Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Ze keren hun vijanden de rug toe, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij de ban niet uit uw midden uitdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg, heiligt u tegen de morgen, want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban onder u, Israël, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. In de ochtend zult gij volgens uw stammen aantreden, en de stam die de Heere aanwijst zal aantreden volgens de geslachten. En het geslacht dat de Heere aanwijst zal aantreden volgens de families. En de familie die de Heere aanwijst zal aantreden man voor man. En wie aangewezen wordt als schuldig aan de ban zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hem toebehoort, omdat hij het verbond des Heeren overtreden en een schandelijke dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen liet Jozua des morgens vroeg Israël volgens zijn stammen aantreden. Stam van Juda werd aangewezen. Toen hij de geslachten van Juda liet aantreden, wees hij het geslacht der Sargieten aan. En toen hij het geslacht der Sargieten liet aantreden, man voor man, werd Sabdi aangewezen. Toen hij diens familie liet aantreden, man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam van Juda. En Jozua zeide tot Achan: mijn zoon, geef toch eer aan de Heere, de God van Israël, en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat gij gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Daarop antwoordde Achan Jozua: waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld. Ik zag bij de buit een mantel van siniar, een mooi stuk en 200 sikkelen zilver en een staaf goud van 50 sikkelen gewicht. En uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen. Zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen en wel het zilver onderaan. Toen zond Jozua boden die zich naar de tent spoedden en zie, het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan. En ze haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten en stortten het uit voor het aangezicht des Heeren. Daarop nam Jozua tezamen met geheel Israël Achan de zoon van Zerach en het zilver en de mantel en de staafgoud, zijn zonen en zijn dochters, zijn runders, runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde. En hij voerde hen naar het dal Achor. En Jozua zeide: zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heere u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem en men verbrandde hem met vuur en wierp stenen op hem. Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de Heere zijn brandende toorn varen, en daarom noemt men die plaats het dal van Achor tot op de huidige dag. Tot zover. Alles een heel stuk, hè? Vanmorgen wil ik dus met u nadenken over de nederlaag van het volk Israël. Ja, bij dat nietige plaatsje Ai. En wat ik ook wil doen is tegelijk wat lijnen uit die geschiedenis doortrekken. Gewoon naar ons, naar het kind van God anno 2019. Dus ik ga gewoon die geschiedenis langs. En dan telkens als ik een gedeelte, daar verbind ik ook weer dingen aan die dus voor ons gelden. Dan begin ik dus weer in Jozua 6, vers 16 en 17a. Daar hebben we gelezen hoe Israël op de zevende dag Jericho innam. En ze moesten eerst 7 keer om die stad en vervolgens vielen de muren en gingen die stad binnen. En hebben toen ook die stad ingenomen. En ze moesten alles wat er aan de ban gewijd was, moesten ze ook dus de opdracht van de Heere volgen. Ban gewijd aan de Heere. Ik vond dat wat moeilijk, ik heb er wat mee zitten stoeien, ik heb er wat mee naar zitten kijken, maar eigenlijk geeft de Bijbel gewoon een antwoord erop wat dat betekent. Het antwoord dat staat in vers 19 en daar staat dat alle zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen de Heere heilig waren. En dat betekent gewoon heel simpel dat al die voorwerpen moesten afgezonderd worden voor de Heere en die moesten gebracht worden bij de schat van de Heere in de tabernakel. Niets, maar dan ook niets, mocht Israël voor zichzelf houden. Die band betekende ook, en dat staat in vers 21, dat alle inwoners van de stad en ook alle runderen, schapen en ezels moesten geslagen worden met de scherpte van het zwaard. Nou, dat is me nogal wat als je dat moet doen. En ik heb me dus af zitten vragen, wat zou er nou gebeuren als je dat niet zou doen, hè? Als je je eigen niet aan die opdracht zou houden. Nou, dat staat ook in ditzelfde gedeelte in vers 18, dat iedereen die zich niet aan die opdracht zou houden, ook aan die laatste, en dat slaan van die inwoners van Israël, van Jericho met de scherpte van het zwaard, die zou zelf onder die band komen. En niet alleen zichzelf, maar die zou ook Israël in het ongeluk storten. De eerste conclusie die je hier eigenlijk uit kan trekken is dat de Heere God die eist hier van Israël absolute gehoorzaamheid om de opdrachten die hij geeft ook daadwerkelijk uit te voeren. En dan gaat het naar ons, want wat betekent dat nou voor ons gemeente anno 2019? Nou, ik denk dat het voor ons gewoon exact precies hetzelfde betekent. En dat wil ik ook met een Bijbels voorbeeld, een Nieuw Testamentisch voorbeeld, wat duidelijker maken. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen gaf hij zijn discipelen en apostelen een opdracht mee om te getuigen van zijn dood en van zijn opstanding. En dat was de opdracht die de discipelen, maar ook wij, gekregen hebben nadat de Heer Jezus opgevaren is. Nou, conform die opdracht hebben die discipelen dat ook gedaan. Dat vindt u in Handelingen 4 vers 33. En er staat zelfs bij dat ze met grote kracht, dus met enthousiasme, getuigd hebben van de dood en van de opstanding. Ja, en als je dat gaat doen, dan kan je bijna je vingers voor in het vuur steken, dan kom je in de problemen. Dat kwamen de discipelen ook, want die worden vervolgens gevangen genomen vanwege dus dat getuigenis. En weet u wat ik dan zo geweldig vind, hoe hun verweer is? Dan zeggen ze tegen degene die hun gevangen genomen hebben, men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. En dan heb je gewoon het antwoord op de vraag, wat geldt er voor ons? Precies hetzelfde. Goden meer gehoorzamen dan mensen. Als God een opdracht geeft, dan moet je het ook doen. Dan moet je hem ook nakomen. Heere God is een heilig en rechtvaardig God. En die zal nooit accepteren als u en ik met een opdracht gaan sjoemelen. Achan, en die komen we in vers in Jozua 7 tegen, die deed dat wel. Die Achan, zijn naam, en dat zegt al iets van die man, die naam betekent slang. Die betekent kweller. Iemand die dus iemand kwelt. Je zou het ook kunnen vertalen met als hij die in beroering brengt, of hij die leed veroorzaakt. Nou, dat heeft hij dus inderdaad gedaan. Door niet die opdracht van de Heere God te volgen. Hij heeft leed veroorzaakt. En wat veroorzaakte de Achan dan? Heel simpel dit. Het staat in Johannes 7 vers 1. Dat de toren van God ontbrandde tegen geheel Israël. De toren van God ontbrandde tegen Israël. En waaruit bestond die toren dan? Die bestond uit een uitermate gevoelige nederlaag van het volk Israël bij het nietige plaatsje Ai. Volgens vers 4 en 5a sloegen de 3000 man van Israël die tegen Ai opgetrokken waren op de vlucht en 36 van hen werden zelf gedood. Ja, en dan komt de vraag hoe reageerde, want u moet zich dat voorstellen. Israël had net Jericho ingenomen, hele grote stad, en dat nietige plaatsje Ai, daar liep het helemaal op stuk. Hoe reageerde Israël daar nou op? Nou, vers 5b, ik vind de Bijbel soms een prachtig boek. En dan wordt soms kort en krachtig gewoon gezegd van zo is dat. In vers 5b laat daar namelijk geen enkel misverstand over bestaan. Daar staat, toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. Hart van het volk en dat versmolt als water. De euforie over de val van Jericho en de blijdschap. En dat ze die stad hebben ingenomen, die werd ja, plotsklaps in één keer een nachtmerrie. En het volk van Israël die zat, dat zat in zak en as van, hoe moet dat nu verder? Was dat ook van toepassing op Jozua en op die leiders van het volk? Zaten die ook gelijk in zak en as? Versmolt hun hart ook? Nou, uit de versen 6 tot en met 9, het blijkt duidelijk dat die een nederlaag Jozua tot op het bot heeft geraakt. Dat is niet langzaam heen gegaan. Maar hij onderkent tegelijk, en dat is wel belangrijk, dat er iets gigantisch fout moet zijn gegaan. En als teken daarvan scheurt Jozua zijn kleren. Dat is niet alles, er gebeurt nog wat meer. Vervolgens worden de oudsten van Israël daar ook bij betrokken en die werpen zich samen met Jozua ter aarde en ze strooien als teken van rouw stof op hun hoofden. Dat is het begin nog maar. Want vervolgens, en dat is ontzettend belangrijk, vervolgens gaan ze heel concreet aan de Heere God met z'n allen vragen wat toch de oorzaak is van dit probleem. En ze gaan op hun knieën en ze gaan de Heere God vragen van joh, wat is er toch aan de hand, wat... En dat vragen, dat doen ze niet tussen neus en lippen door. Er staat dat ze voor de ark zijn, op hun aangezicht zijn gevallen. En dat ze dat doen tot aan de avond. Ze doen dat niet maar eventjes. Ze maken er werk van. En wat gebeurt er dan? Weet u, dan gebeurt er iets geweldigs. God die gaat antwoorden. Het staat in de versen 10 tot en met 15, dan krijgen die mensen die er voor die ark liggen, die krijgen eerst te horen, gewoon exact, van joh, dat is er gebeurd. Maar er blijft het niet bij. God geeft hele duidelijke instructies aan Jozua en aan die leiders wat ze vervolgens moeten gaan doen. Hoe ze dat probleem moeten gaan oplossen. En in dat gegeven zit ook weer zo'n les voor de gemeente van Jezus Christus anno 2019. En weet u wat voor les? Nou, dat goed leiderschap in de gemeente, en dan moet ik misschien de oudste aankijken, maar dat geldt voor ons allemaal hoor. Dat goed leiderschap in de gemeente bestaat niet als er een probleem is om de telefoon te pakken, je mail te pakken of je app te pakken en gelijk dat probleem maar in die gemeente te gooien. Dat is geen goed leiderschap. Weet je wat u moet doen? Gewoon de broeder aan bijeenroepen. Op je knieën gaan. En het probleem heel concreet voor het aangezicht van God brengen. Ik kom zelf in een gemeente en nou, dan hoef ik. Ik zeg wel eens tegen mevrouw, als er een scheet overdwars zit, ik zeg het wat cru, dan krijgen we weer een mail. Dus als er ergens een probleem in die gemeente zit, dan vliegen de mails om je oren en dat is hartstikke goed bedoeld. Het is heel goed bedoeld, zelf zegt er wat dat betreft geen kwaad woord van. Want we worden dan opgeroepen om te bidden. Maar er zijn problemen bij die echt eerst in de broederraad behandeld moeten worden. Op je knieën, heel concreet voor de Heere God neerbrengen. En ik ben ervan overtuigd, ik heb dat zelf ook in mijn leven meegemaakt, dat God je dan wijsheid geeft en inzicht geeft hoe je verder moet handelen. Hetzelfde patroon als wat je hier in Jozua 7 tegenkomt. Wat valt er nou verder op in dat Jozua 7 vers 1 als de toren van God ontbrandt over Israël? Nou, dat er iets fout gaat, dat heb ik wel verteld, maar er staat nog iets. En daar moeten we niet overheen lezen. Dat de Heere God het hele volk van Israël aansprakelijk stelt voor de zonde van één man. En daar heb ik moeite mee. Ik heb dus dat zo zitten lezen. Ik dacht, ja, hou eens even. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet eerlijk van de Heere God. Hoe kan je nou één man die doet iets verkeerds, hoe kan je dan die hele gemeente, dat hele volk daar aansprakelijk voor stellen? Waarom dat de Heere God dat doet, dat wil ik met een voorbeeld duidelijk maken. Gewoon uit het dagelijks leven, een voorbeeld wat u ook gelijk herkent. Het voorbeeld, dat heb ik nog niet zo lang geleden gehoord, van een medebroeder. Die medebroeder, die vergeleek al de mensen van het volk van Israël, vergeleek die met de cellen van ons lichaam. En u weet, we hebben het vanmorgen nog over cellen gehad in de consistoriekamer, u weet dat ons lichaam dat bestaat uit miljoenen cellen. Al die cellen in uw en in mijn lichaam, die hebben van de schepper van dat lichaam, de Heere God, een opdracht gekregen. Het zijn allemaal afzonderlijke cellen. Ze hebben allemaal een verschillende opdracht gekregen. Nou, als die cellen in dat lichaam van u en van mij die opdracht uitvoeren van de schepper, is er helemaal niks aan de hand. Maar als die cellen op een gegeven moment besluiten om die opdracht niet meer uit te voeren, dan heb je een probleem in je lichaam. En wij noemen dat probleem de gevreesde ziekte, oftewel kanker. Ja toch, als die cellen besluiten om niet meer gehoor te geven aan de opdracht van de schepper, maar een eigen leven gaan leiden, heb je een probleem in je lichaam. Ons hele lichaam wordt dan opeens bedreigd doordat één of meerdere cellen niet meer doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En het gevolg is, beste vrienden, en u weet het allemaal, hè, dat we dan ernstig ziek kunnen worden. En als dat probleem niet direct en rigoureus wordt behandeld, ja, dan het gevolg daarvan is, hè, als die cellen gaan voortwoekeren, dan kan dat hele lichaam daarmee te maken krijgen. En het kan zelfs op een duur, en dat weten we ook allemaal, dodelijk zijn. Ja, toch? Voorbeeld uit ons dagelijks leven. Nou, dit voorbeeld, dat loopt als het ware als een rode draad door deze geschiedenis heen. Achan, één man, heeft gezondigd en er wordt dat hele volk Israël door bedreigd. En daarom gaat God hier ingrijpen. Kan je nu, want dat is natuurlijk wel de vraag, het is wel makkelijk om met zo'n voorbeeld te komen. Kan je nu dat voorbeeld, hè, wat ik dan dus net gedaan heb uit ons dagelijks leven, kan je dat nou gewoon op die gemeente van Jezus Christus leggen aan 2019? Die geschiedenis kan het. Kan je dat nou op onze gemeente neerleggen? Ik denk het wel, beste vrienden. Waarom? Omdat de Bijbel op meerdere plaatsen heel duidelijk leert, en dat staat op verschillende plaatsen, dat als wij tot geloof komen en tot wedergeboorte komen, dat wij dan ook een lichaam gaan vormen, hè, de gemeente van Jezus Christus. En dat lichaam, die gemeente, bestaat volgens Romeinen 12 vers 4 en 5 uit vele leden, vele cellen. En wat is nou zo bijzonder aan die cellen van die gemeente? Dat ze niet alle dezelfde werkzaamheden hebben. Precies hetzelfde als het voorbeeld wat ik u net vertelde. Al die cellen hebben verschillende werkzaamheden. Zo zijn wij, zegt Paulus in Romeinen 12, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. En Paulus die vindt dit kennelijk een belangrijk gegeven in de schrift, want die werkt dat in 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 27, veel langer om te lezen, werkt dat uit. En dan eindigt hij met de conclusie: gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. U en ik zijn, als we tot geloof gekomen zijn, zijn we dus eigenlijk cellen van dat lichaam van Christus en waar die gemeente uit bestaat. Wat gebeurt er nu als één van die cellen gaat zondigen? Wat gebeurt er dan in die gemeente? Nou, het is Paulus die daar weer een antwoord op geeft. Het staat er 1 Korinthe 5 vers 6. Ik lees het u voor. Daar zegt Paulus tegen ons: weet gij niet dat een weinig zuurdeeg, en zuurdeeg is in de Bijbel altijd een beeld van de zonde, Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Weet gij niet, even laten zinken die tekst. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg, weinig, één zonde, hele gemeente schade kan berokkenen? Die les zit hier voor ons, denk ik, ook in. Als u en ik zondigen, als u en ik zondigen, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor onszelf, maar dan heeft dat gevolgen voor de gemeente waar je deel van uitmaakt. Dat moeten we ons realiseren. We moeten ons realiseren dat een goede wandel een zegen is voor de gemeente. Maar een wandel in zonde, dan berokken je die gemeente schade. Sterker nog, je berokkent ook schade aan het aanzien van je hemelse vader. Handelswijze van Achan was dus een bedreiging voor geheel Israël. En wat gebeurt er dan verder? Nou, dan roept Jozua in opdracht van de Heere God vervolgens dat gehele volk bijeen. Ze moesten zich eerst heiligen en vervolgens werden ze bijeengeroepen. En er wordt Achan, en dat staat in de versen 16 tot en met 19, aangewezen als de schuldige. En toen viel mij ook weer iets op in die versen. En dat vind ik ook een, ja, dat moet ook even gezegd worden. Als je dat zit te lezen, dan kom je tot die conclusie dat die Achan nog zo ontzettend veel kansen heeft gehad om te zeggen van jongens, luister even, ik ben het probleem. Man, die heeft nog ontzettend veel kansen gehad om het gewoon toe te geven. Dat gebeurde eigenlijk al op het moment dat Israël verloor van Ai. Toen had hij al moeten denken van jongens, hoe kan dat nou? Het gebeurde ook, of hij had het ook kunnen doen, toen Jozua tegen dat volk zei van jullie moeten je heiligen, want morgen hebben we een ontmoeting met de Heere God. Had hij ook moeten zeggen, wat is hier aan de hand? Ben ik dat misschien de oorzaak van? Hij heeft zelfs nog de kans gekregen, als je dat gewoon zit te lezen, onvoorstelbaar, heeft zelfs de kans gekregen toen de stam aangewezen werd, toen had kunnen zeggen, stop maar, ik ben het. Toen zijn geslacht aangewezen werd en toen zijn familie werd aangewezen. Allemaal mogelijkheden om je schuld te erkennen. Nou, ik denk dat het voor ons niet anders is. Als je terugkijkt in je leven en je hebt dingen fout gedaan, dan kom je tot de conclusie dat je nog zoveel mogelijkheden van God gekregen hebt om dat ook te erkennen. En dat zegt iets van God. Het staat in Psalm 103 vers 8, daar lees ik u even voor. Daar staat dat de Heere God niet alleen genadig en barmhartig is, maar ook langmoedig. Daar komt dat woord aan, geduld. God heeft geduld met ons. God had geduld met Achan. Maar hij heeft ook geduld met ons en is groot van goedertierenheid. Achan, die heeft die mogelijkheden die hij kreeg niet gebruikt. Heeft hij gewoon laten liggen. Pas toen hij door Jozua als het ware voor het blok gezet werd, toen hij dus aangewezen werd en hij geen kant meer op kon, toen was hij bereid om dat toe te geven. En daar zit weer een les voor onzin. En welke les is het dan wel niet? Nou, dat we met het erkennen van schuld, als je de mist in gegaan bent, dan moet je de zondaar niet over onder laten gaan. Dat staat ook in de Bijbel, het staat in Efeze 4, vers 26. Daar lezen we dat de zon niet moet laten ondergaan over een opwelling van toren en dat we de duivel geen voet moeten geven. Met andere woorden, als je gezondigd hebt, beleid het dan. Vraag vergeving voordat de zon erover ondergaan. Wacht daar niet mee. Het wordt alleen maar beroerder heel even ermee. Achan deed dat dus niet. En hoe kwam dat toch? Wat zat er nou in het leven van die man dat hij daar tot het laatst toe mee doorging? Het antwoord dat vindt u in Jozua 7 vers 21. En er staat dat dat Achan zich liet leiden door zijn begeerte. Heb je het weer, komt het weer. Begeerte. Het begon al in het paradijs. Beste vrienden, Achan en Adam en Eva, die trapten in de valkuil die de duivel daar eeuwen geleden al gegraven heeft. Begeerte. En de vraag die je dan natuurlijk moet stellen als je dat ziet staan, van hoe zit dat nou bij mij? Hoe zit het nou in mijn leven? U hoeft niet te antwoorden, maar ik heb wel die vraag aan mezelf gesteld. Van beste jongen, je staat daar een zondag wel op die preekstoel, een heleboel mooie dingen te vertellen, maar hoe zit dit nu eigenlijk in je eigen leven? Toen kwam ik bij Galaten 5 vers 24. En er staat dat wie Jezus Christus toebehoren, het vlees met zijn hartstochten en begeerte hebben gekruisigd. Nou, ik dacht, dat is een mooie tekst. Maar als je dan eerlijk bent, toen ik me gewoon die vraag stelde, heb ik dat nou werkelijk gedaan? Is in mijn leven, is daar nou die begeerte en die hartstocht helemaal gekruisigd? En ik heb gewoon mijn leven zo eens terug zitten kijken. En ik kwam gewoon tot de conclusie, tot een eerlijke conclusie, dat dat herhaaldelijk in mijn leven toch de kop op heeft gestoken. En ik denk dat het bij u niet anders zal zijn. Het is de praktijk van ons leven. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Moet je dan gelijk in zak en as gaan zitten? Nou, ik ben in mijn Bijbeltje weer gaan kijken. En dan kom je weer bij Paulus terecht, apostel Paulus. In Colossense 3 vers 5, en dan zegt Paulus, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat is dus een opdracht. En wat zijn die leden dan? Hoererij. Nou, voor zover ik weet, heb ik mijn eigen daar nog niet mee bezig gehouden. Onreinheid. Ik probeer rein te leven, dus dat viel ook allemaal nog wel mee. Maar toen kwam het toch weer tevoorschijn. Hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Moet je doden, zegt Paulus. Dat is niets anders dan afgoderij, om welke dingen de toren van God komt. Enigste manier in ons leven om dit probleem dus te tackelen, is er radicaal, maar dan ook radicaal mee te breken. En dat was weer de les die ik hier weer uit kon trekken. En ik hoop ook dat u dat kunt doen. Radicaal breken met die handel. Wat valt er verder nog op in dat Jozua 7 vers 21? Want ik denk eigenlijk dat dat een beetje het kantelpunt in de geschiedenis is, waar eigenlijk de geschiedenis om draait. Dan lees je verder nog, niet alleen van die begeerte, maar dan lees je ook dat Achan het zilver, goud en de mantel van Siniar begraven heeft in de grond van zijn tent. Nou, in eerste instantie denk je, dat is logisch, want niemand mocht dat zien. En lees je daar vlug overheen. Maar ik heb er dus wat over na zitten denken. Ik dacht, hou eens even, hier zit nog veel meer in. Dit heeft ons ook wat te zeggen. En waarom? Wel, omdat in de Bijbel ons leven, zoals u en ik sta hier dan en u hier zit, zoals wij hier zitten, dat wordt in de Bijbel op diverse plaatsen vergeleken met een tent. U komt het bijvoorbeeld tegen in 2 Korinthe 5 vers 1, er is sprake van een aardse tent, die eens zal worden afgebroken. En Petrus die heeft het er ook over. Het staat in 2 Petrus 1 vers 13. Dan zegt hij, zolang ik nog in deze tent ben. En hij duikt daar heel duidelijk mee op zijn lichaam. Tent, dus een beeld van ons leven, van ons lichaam. Als dat zo is, ja, dan komt er weer zo'n vraag uit de schrift naar ons toe. Waar we denk ik niet omheen moeten gaan en die we gewoon aan elkaar moeten stellen, althans ik heb hem zelf aan mezelf wel gesteld, van wat heb ik nou nog verborgen in de grond van mijn tent? Wat heb ik daar nog verborgen waar niemand, waar jullie niet van weten, waar zelfs mijn vrouw niet van weet? Wat heb ik daar nou verborgen? Moet je dat dan per se doen, zo'n vraag stellen aan jezelf? Ik denk het wel. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus dit ook een uitermate belangrijke vraag vindt. Hij zegt in Matthäus 6 vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En toen kwam ik weer bij mezelf terecht. Ja, je komt altijd bij jezelf terecht als je een preek moet maken. Toen kwam ik bij mezelf terecht. Ik heb een bandje in een auto zitten. Daar staat heel wat liederen staan erop. Maar er staat ook een lied op. Mijn schat is boven. Een oud lied. En ik zit er altijd uit volle borst mee te zingen. Mijn schat is boven. Zo ervaar ik dat dan op dat moment ook. Maar is dat nou eigenlijk werkelijk zo? Is dat nou werkelijk zo? Draait ons, draait mijn leven ook inderdaad om die schat die boven is? Dat is de Heer Jezus. Dat is de schat die we boven hebben. Draait mijn leven daar nou echt om? Of draait mijn leven om een aardse schat, om het hier en nu? En heb ik misschien zelf ook nog wat van die aardse schat in de grond van mijn tent verborgen, die niemand mag weten? Nou, dan kunnen we natuurlijk twee dingen doen. En dat gebeurt zo ontzettend vaak. Je kan gaan sjoemelen met dat antwoord. En je kan de vraag niet eens aan jezelf stellen. Ik heb hem wel gesteld aan mezelf. Maar dan kan je, ook al stel je maar aan jezelf, kan je er nog mee gaan sjoemelen met dat antwoord. Als je dat nou gaat doen, wil ik je toch nog een woord van de Heer Jezus voorhouden. Dat is niet van mij, maar dat is van de Heer Jezus. En die zegt in Lucas 8, vers 17, want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen. En niets geheim dat niet bekend zal worden. Beste vrienden, hoe we het ook wentelen of keren, er komt in ieder geval een moment in ons leven dat alles, maar dan ook alles aan het licht zal komen. Ook wat we eventueel nog verborgen hebben in de grond van onze tent. Wij kunnen, dat was mijn conclusie, de Heere God niet voor de gek houden. Of je hebt een schat in de hemel, of je hebt een schat hier op aarde. En dat laatste, als we hier een schat op aarde hebben, dat kan God niet accepteren. En waarom dan niet? Nou, omdat volgens de Heere God, die schat die we dan op aarde hebben, zich in de verkeerde tent bevindt. Bij Achan bevond hij zich in zijn eigen tent. En waar had die schat moeten zijn? Die had niet in zijn eigen tent moeten zijn, maar die had in de tabernakel moeten zijn. Daar had hij moeten zijn. Daar had hij hem naartoe moeten brengen. Het tabernakel stond toen op dat moment ook op de aarde. Hij had hem toe moeten voegen aan de schat van de Heer. Ons hele leven, beste vrienden, dat moet afgezonderd zijn voor de Heer. Dat leert de Bijbel. Echt waar. Kan er niks anders van maken. Ons hele leven moet afgezonderd zijn voor hem. Achan deed dat niet. Achan die hield zich niet aan die opdracht. En ja, die begroef zijn gatje in de grond van zijn tent. En dan komt het vervolg. Dan moet de Heer God gaan oordelen. Hoe ging dat oordeel bij Achan in zijn werk? Daar wil ik niet te veel over zeggen, het staat in vers 24 en 25. Kort en krachtig, hij werd met heel zijn hebben en houden, werd hij afgevoerd naar het dal van Achor. En dan werd hij gestenigd en met vuur verbrand. Een verschrikkelijk oordeel. Achor. Hey, kom ik meer tegen in de Bijbel? Het bleef mijn... Toen ik hiermee bezig was, bleef mijn gedachte daarbij hangen. En ik ben gaan zoeken, wat betekent dat nou eigenlijk, Achor? Nou, het betekent ellende of doem. Anders gezegd, dal van de verdoemenis of dal van het oordeel. En wat leert de Bijbel nou eigenlijk over dat dal van het oordeel of het dal van de verdoemenis? De Bijbel leert overduidelijk, beste vrienden, en dat is niet zo leuk om aan te horen, maar de Bijbel die leert overduidelijk dat ieder mens van nature zich eigenlijk bevindt in het dal van Achor. Nee, dat oordeel is nog niet aan die mens voltrokken. Maar wij bevinden ons wel van nature in dat dal van Achor. En we zijn ten diepste, ieder mens, ten dode opgeschreven. In Romeinen 3 vers 10, ik wil het toch wat onderbouwen, daar lezen we dat er niemand rechtvaardig is, niemand God en zich zoekt, alle zijn afgeveken, tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dat is me nogal wat. Zo ziet de wereld eruit. En weet je wat nou zo geweldig is? Ook al ziet die wereld er zo uit, God kan daar niet mee leven. Wij kunnen daar best mee leven hoor. Hebben daar helemaal niet zoveel moeite mee. God kan daar niet mee leven. En dat blijkt uit Romeinen 2 vers 16, want dan lees ik dat er een dag zal komen waarop God het in de mens verborgene zal oordelen. En dat oordeel is de eeuwige dood, het eeuwig van God verlaten zijn. Want de Bijbel leert heel duidelijk dat het loon van de zonde, dat dat de dood is. Romeinen 6 vers 23. Van nature, geen prettige boodschap om aan te horen, van nature zit ieder mens in dat dal van Achor om daar vanwege zijn zonde veroordeeld te worden tot de doodstraf. Maar nou het geweldige wonder van de Bijbel. Dat heerlijke evangelie. En je mag alles over die dood en over die zonde en al die troep mag je vergeten van mij. Als je dit maar in je leven meeneemt. Weet u, God zou God niet zijn. God zou God niet zijn. Als hij voor dat gigantische probleem van ons geen oplossing had. En die had hij. Hij zond zijn eigen zoon, notabene die hij lief had, die zond hij naar deze wereld. En hij zei tegen die zoon, ga jij dat vuile zaakje maar eens opknappen van die mensen. En het is al gebeurd. Het is al gebeurd, beste vrienden. De Heer Jezus heeft hier als mens geleefd. En hij heeft als mens op het kruis van Golgotha al die zonden van u en van mij heeft hij gedragen. En daar heeft zijn vader het oordeel aan hem voltrokken. Al die zonden van de hele wereld. Ze zijn geoordeeld. Nee, ik ben geen alverzoener, dat blijkt later nog wel. Maar ze zijn wel veroordeeld. In de Heer Jezus Christus. En wat lezen we daarover in de Bijbel? Dat lees je in 1 Johannes 2 vers 1b en 2. Daar lees je dat Jezus Christus de rechtvaardige, dus die geen zonde gedaan heeft, Jezus Christus de rechtvaardige, verzoening heeft gedaan, niet alleen voor onze zonde, maar ook van die der gehele wereld. En in Johannes 3 vers 7, die vind ik ook een heerlijke tekst, en die moet je 5 keer per dag lezen, daar word je blij van. Er staat, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij die wereld zou veroordelen, maar God heeft zijn zoon in de wereld gezonden, omdat hij die wereld wil behouden, omdat die wereld behouden zou worden. Wat gebeurt er nu? Als je dit gelooft, als je gelooft dat de Heer Jezus Christus daar voor jouw zonde geoordeeld is op dat kruis van Golgotha, wat gebeurt er dan? Lieve mensen, dan kan dat verschrikkelijke oordeel, en dat moet je nooit vergeten, dan kan dat verschrikkelijke oordeel van God vanwege uw zonde, dat kan u nooit meer treffen. En waarom niet? Wel, omdat de Heer Jezus dat voor u gedragen heeft. In Johannes 3 vers 18 lees ik, wie in hem, dat is de Heer Jezus, gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Het zijn degenen die in het dal van Achor lopen en op weg zijn naar het oordeel. En waarom dan? Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Als u en ik geloven in het offer van de Heer Jezus voor onze zonden, dan kunnen we niet meer geoordeeld worden. En wat wordt dat dal van Achor, waar we met z'n allen in verkeren, wat wordt dat dan? Nou, dat vertelt de Bijbel u ook. Het staat in Hosea 2 vers 4, vers 4 of vers 14, dat weet ik niet zeker. Want ik heb hier wat zitten verbeteren. Dan wordt het dal van Achor, dat wordt tot een deur van hoop. Als u tot geloof gekomen bent, dan wordt het dal van Achor, dan wordt deze wereld, zelfs met de keepruit en al die rotzie die erbij is, wordt het een deur van hoop voor degenen die in hem geloven. En dan eindigt dat dal van Achor, dat is dan geen doodlopende weg meer, die eindigt bij het oordeel van God. Dan is dat dal van Achor, er zit een deur in en dan kan je doorheen kijken en dan zie je dat er een heerlijke toekomst op je ligt te wachten. Deur van hoop, en ik hoop zo van harte dat dat dal van Achor ook voor u een deur van hoop is. Die heerlijke toekomst overigens, die wordt door de dichter van Psalm 17 prachtig onder woorden gebracht, en dat wil ik u toch ook niet onthouden. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het doderij. Nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. liefelijkheid is in rechterhand, is in uw rechterhand voor eeuwig. En in die vreugde, in die liefelijkheid, dan mag je nu wel een deel, terwijl je nog in het dal van Achor bent. Beste vrienden, dat is allemaal heerlijk wat ik u net even verteld heb. En ik zou nou eigenlijk de preek moeten beëindigen. Dan gaat u nog met een goed gevoel naar huis. Maar u hebt vanmorgen de verkeerde voorganger getroffen. Want hiermee is nog niet alles gezegd. Ik vind gewoon dat we eerlijk moeten zijn. Ook over de periode na onze bekering. Ook over die periode toen we, nadat we tot geloof zijn gekomen. En als je dan eerlijk bent, en ik heb geprobeerd om dat van de week voor mezelf gewoon te zijn, dan kom je tot de conclusie dat je, nadat je tot geloof gekomen bent, toch nog wel eens een keer de mist in gaat. Ja toch? Heb u dat nou niet? Of ben ik nou de enige die dat heeft? Gelukkig, er zijn er nog meer. Ik krijg soms wel eens de indruk, als ik in gemeentes ben, dan zitten ze er allemaal heel vroom te kijken. En dan denk ik, die mensen zijn allemaal veel vromer dan ik. Want, ja, die hebben dat probleem kennelijk niet. Maar ik heb dat wel. Ik ben tot de conclusie gekomen, van de week nog, ik zou dat dingen kunnen noemen, maar dat bouwt niet op. Ik zou dingen kunnen noemen, ik denk van, hoe heb je dat toch kunnen doen? Nadat je die genade geproefd hebt, nadat je die heerlijke toekomst gekregen hebt. Hoe heb je dat toch kunnen doen, want? En toen kwam ik ook weer bij dat Lucas 8, vers 17 terecht, dat alles aan het licht zal komen. Vroeg of laat moeten we daar toch verantwoording over afleggen. En de vraag die ik me weer gesteld heb is heel simpel, wanneer komt dat nou aan het licht? Wanneer komt dat nou aan het licht wat ik na mijn bekering verkeerd gedaan heb? En dat komt aan het licht voor de rechterstoel van Christus. Die rechterstoel van Christus, daar is een heleboel over te doen. De een die zegt zus, de ander zegt zo. Sommige mensen zeggen nee, die rechterstoel van Christus, dat is de grote witte troon aan het einde, als alles geoordeeld wordt. Ik denk dat niet, want op die grote witte troon, daar zit heel duidelijk God de Vader. Dus dit is iets anders. En die rechterstoel van Christus, als je dat dan wil plaatsen, dan zou je die vinden in de hemel. En wanneer kom je die tegen? Wel, als de gemeente net opgenomen is, dan komen wij voor de rechterstoel van Christus. Wat lezen we over die rechterstoel? In 2 Korinthe 5 vers 10, want wij moeten alle, en die alle waar het hier over gaat, dat zijn gelovigen, het gaat er niet over ongelovigen, het gaat over gelovigen, voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Voor alle duidelijkheid, voor die rechterstoel van Christus kan het kind van God niet veroordeeld worden. Dat bestaat niet. Want de Heer Jezus heeft op Golgotha onze veroordeling gedragen. In onze plaats. Daar zijn we veroordeeld. Wat gebeurt er dan voor die rechterstoel van Christus? Wel, beste vrienden, daar worden we beoordeeld. Voor datgene wat we na onze bekering in het lichaam hebben verricht. En hoe gaat die beoordeling dan te werk? Nou, dat wordt heel duidelijk in de Bijbel door Paulus ook gezegd. Dat staat er 1 Korinthe 3. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, zegt Paulus, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daar opbouwt. Want een ander fundament dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Als u tot geloof gekomen bent, dan ligt er maar één fundament in uw leven. En dat is de Heer Jezus Christus. En de vraag die hier aan de orde is, hoe hebben wij op dat fundament gebouwd nadat we tot geloof gekomen zijn. Dan gaat Paulus verder. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk, komt het weer, zal aan het licht komen. Want de dag zal er toen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Voor die rechterstoel van Christus worden we beoordeeld hoe we op dat fundament van de Heer Jezus gebouwd hebben. Hoe kan die beoordeling nou uitvallen? 1 Korinther 3 vers 14, tweeledig. Of je ontvangt loon, of je leidt schade. Want we lezen daar, indien het werk dat hij opgebouwd heeft stand houdt, zal hij een loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf, dat zinnetje moeten we ook niet vergeten, doch hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Wat zegt deze tekst nou eigenlijk? Deze tekst zegt een heleboel dingen. Ik noem de drie belangrijkste. Deze tekst zegt allereerst, eens een kind van God, altijd een kind van God. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Als wij tot geloof gekomen zijn, als we wedergeboren zijn, zijn we een kind van God geworden. En dat kunnen we niet ongedaan maken door niet te bouwen op het fundament van de Heer Jezus Christus. We blijven een kind van God. Alleen, je leidt dan schade. Tekst zei, gered door vuur heen. Deze tekst maakt ook heel duidelijk dat je als kind van God, en dat dienen we ons goed te realiseren, niet zomaar raar kan leven. Je kan niet zeggen van nou, mijn zonden zijn allemaal vergeven, dat is allemaal veroordeeld. Nee, wij worden beoordeeld wat we verder uitgesproken hebben na onze bekering. Dat is gewoon een Bijbels gegeven. En tegelijk maakt deze tekst ook duidelijk, beste vrienden, dat later in de hemel zichtbaar zal zijn hoe wij op dat fundament hebben gebouwd. Dat zal zichtbaar zijn. Beloning heb ik wel gezegd. In de hemel zal dus heel duidelijk te zien zijn of wij inderdaad met hart en ziel op dat fundament hebben gebouwd. En als je dat nou gedaan hebt, wat krijg je dan? Ja, het wordt te lang als ik het nog verder uitgelegd, maar u krijgt dan een kroon. In de Bijbel staan 4 of 5 kronen staande die je dus voor de rechterstoel van Christus krijgt als je met goud en zilver op het fundament van de Heer Jezus gebouwd hebt. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gindse kust. Ja toch, dat zingen we toch? Nou, die krijg je dan als de Heer Jezus beoordeeld hebt hoe je op het fundament van hemzelf gebouwd hebt. Maar het kan ook best zo zijn, beste vrienden, en daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Er is wel eens een gemeente geweest waar ik hier ook over gesproken heb. Het is jaren geleden en toen mocht ik niet meer terugkomen. En waarom mocht ik toen niet meer terugkomen? Nou, op de uitspraak die ik nu ga doen. Als u nou niet op het fundament gebouwd hebt, weet u wat u voor risico dan loopt? Dat u daarboven straks in de hemel een eeuwigheid zichtbaar zal zijn dat u te beroerd was om op het fundament van Jezus Christus te bouwen. En we zien ze dat daarna. Wel aan die littekens van die brandwonden. Gered door vuur heen. U denkt toch niet dat er dan niks achter blijft? Gered door vuur heen. Er blijven littekens achter. Dat zal zichtbaar zijn. Een eeuwigheid lang. Wil je toch niet? En dat willen we toch niet? Kom dan toch. Hoe kan je nu voorkomen dat in de hemel zichtbaar zal zijn dat je te beroerd was om op het fundament van de Heer Jezus te bouwen? Hoe kan je dat nou voorkomen? Nou, Paulus, dat is een heerlijke man, die geeft ons daar ook weer een antwoord op. Het staat in 2 Korinther 10 vers 5. En dan zegt hij dat we alles, maar dan ook alles, dat is niet niks. Dat is je hele leven, alles wat je denkt, alles wat we doen en waar we God niet mee onder ogen kunnen komen, dat moet je elke keer weer, als je dat overkomt, krijgsgevangen nemen. Krijgsgevangen nemen. Moet je echt pakken, moet je dat. Krijgsgevangen nemen. Wat moet je daarmee doen? Dan moet je het brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Daar kan je heel moeilijk over doen, maar weten wat dat betekent. Dat betekent leven zoals de Heer Jezus geleefd heeft. En gehoorzamen zoals de Heer Jezus gehoorzaam heeft. Dat is dingen brengen onder de Heer Jezus Christus. En dan nog één ding. Als het... Ja, ik blijf bezig voor morgen. Als het dan toch een keer fout gaat in uw leven. En ik ga niet naar u, ik ga weer naar mezelf. Het is bij mij best wel een meerdere keren nog fout gegaan. ondanks dat ik dit weet, dat ik die dingen moet pakken, dat ik het niet moet toelaten in mijn leven, dat ik het gevangen moet nemen, is het best nog eens een keer fout gegaan. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je dat gelijk beleiden en vergeving vragen. Niet mee wachten, niet uitstellen zoals aangaan. En de vraag is, krijg je dan ook vergeving? Nou, absoluut. Zeker weten. Weet u waarom? Omdat er in 1 Johannes 1 vers 9 staat, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is toch heerlijk? Ik kan altijd weer bij hem terugkomen, wat er ook in uw leven gebeurt. Ik vind dat zo geweldig. Wat hebben wij een heerlijke heiland. Hij wil dat wij echt zijn voetstappen drukken. En als het dan ook een keer misgaat, mogen we altijd weer bij hem terugkomen. Nou, tot slot nog even dit. Dit was dus... Ik weet niet wat u vanmorgen verwacht had. In de vakantietijd verwachten de mensen altijd hele makkelijke preken. Dat moet een beetje lopen, dat moet een beetje lekker voelen. En, nou, dat was dit preken dus duidelijk niet. Het was geen vakantiepreekje om de tijd even te vullen vanmorgen op zondag. Maar dat was een regelrechte oproep tot zelfonderzoek. En hoe is dat nou zo gekomen dat ik hierbij gekomen ben? Nou, dat is gekomen doordat toen ik hier een paar maanden geleden was, toen lag mijn vrouw in het ziekenhuis, die was ernstig ziek. Wij hebben voor haar leven gevreesd. En dat is gelukkig, nou, laat ik zeggen, voorzichtig weer wat verbeterd. Het is nog een heel moeizaam verhaal gebleven, maar goed, dat geeft verder niet. Toen ze thuis kwam, toen ben ik met mijn vrouw aan het praten gegaan. En wat bleek toen? Toen bekende mijn vrouw mij, ze zegt, joh, ze zegt, ik ben erachter gekomen dat mijn tentpinnen toch nog wel verrekt stevig in de aarde hier zit. Je zegt wel eens dingen, je doet wel eens dingen, maar is het wel zo? Daar hebben wij samen een heel indringend gesprek over gehad. En dat is bij me blijven hangen. En ik dacht, ja, je kan natuurlijk allemaal mooie dingen op die preekstoel vertellen, maar ik moet toch de mensen ook eens oproepen, gewoon tot zelfonderzoek. Het is bij onszelf begonnen. En ik denk dat we dat niet naast ons neer moeten laten leggen. De Heere zegene u bij dat zelfonderzoek. Amen.